onze hulp en verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen enig werk zijner heilige handen. Amen. Geliefde gemeente, er kan wel in een mensenleven voorkomen dat hij geen woorden meer kan vinden. Ja, dat hij zich misschien beklaagt en zegt, ach, kon ik nou maar eens de woorden vinden om me eigen uit te drukken wat er nou eigenlijk in mijn arme ziel huisvest. Dat kan. Maar wij dachten onder het zingen, wat heeft de Heere alles voorzien? Alles. Hij heeft voor alles gezorgd. Want terwijl wij aan het zingen waren, is ook de psalmist, en in dit geval de godsman David, bezig om door die liefelijke inwoning des Heilige Geestes aan den Heere bekend te maken het innerlijk verlangen en de grote nood van zijn arme ziel. En dat heeft hij uit de woorden zelf op kunnen luisteren, als hij zegt, het heigend hert ter jacht ontkomen, dat is gelijk een hert. Dat een hert, een dier dat vervolgd is, en te nauwernood aan de hand van zijn vervolgers ontsnapt is, en die nou op het punt komt om te gaan sterven, omdat dat dier heeft geen water. En als hem geen water, als hij geen water vindt, dan komt dat dier om. Omdat het lichaam zo uitgeput is van dat beest, en dat hij zo fel gejaagd is, dat hij niet meer verder kan, of hij moet eerst drinken hebben. En nou schreeuwt dat dier, dat schreeuwt naar de hemel. Kijk, dat is wel een ingrijpende en een krachtige uitdrukking en beeld wat de godsman naar voren brengt in die psalm in betrekking tot zichzelf, want hij zegt gelijk een hert, alzo is de herrie. Hij brengt dit beeld over om duidelijk te maken hoe het met zijn arme ziel gesteld was. En weten wij wel uit het woord des Heren wat er aan de hand was. Want de man was door oproer en revolutie in zijn, bij zijn volk, onder aanvoering van zijn zoon, was hij uit zijn koninkrijk gestoten. Met een handje vol getrouwe onderdanen was hij overgebleven. Maar alles heeft hem verder in de steek gelaten. Maar hij moest zich nog haasten ook. Haasten ook. Hij had geen tijd zelfs nog om iets mee te kennen nemen. Want het was op zijn leven gemunt. En zo is de man gevlucht, blootshoofds, barrevoets, is hij over de Jordaan heen getrokken. De koning Israëls. Nu, je kent alle de geschiedenis. Weten we allemaal wel, daar komt nog zo'n Beelzebulzoon en die begint zijn koning op het allervreselijkste te vervloeken en te vloeken en het stof naar de hemel op te gooien en hem uit te schelden voor een Belialsman, wat hij zelf was. Zo erg dat zijn twee generaals die bij hem waren. De twee zonen van Tseruja. Die zeggen, heer koning, laat ons toe. Dat we eventjes die kerel zijn kop van zijn romp afhalen. Die mensen waren bitter. En hun koning werd gevloekt. Het was voor hun maar een handomdraai, hoor. Om hem eventjes te vernielen. Maar dan zegt de koning, wat heb ik met u te doen? Gij mannen, gij zonen van Tseruja. Ik heb je hulp ten eerste niet gevraagd. Ten tweede, het gaat u niet aan. Het gaat mij aan. Want God heeft gezegd, loop David. En als hij, daar komt hij, als hij lust tot mij heeft, dan zal hij mij wederbrengen. Kijk, je voelt wel aan, in zo'n toestand als waarin de koning nou zich bevond. Nou gaat hij, als hij daar gevlucht is, zijn klacht naar den hemel brengen. En nou vergelijkt hij zijn toestand bij dat hert. Zo schreeuwt hij net als het hert zijn nood uit tot God. En hij betuigt het op het hoogst. Hoe zijn ziel dorst naar de levende God. Daar alleen kan zijn hulp ervan komen. Hij heeft het immers gezegd, indien hij lust aan mij heeft. Dat kon hij niet zoeken bij zijn eigen, want dat heeft hij allemaal verzondigd. Allemaal. Ja, maar het was toch een gruwel dat ze de koning David van zijn troon afstoot en dat door zijn eigen zoon. Dat was een gruwel. Maar hij staat niet in rekening met mensen. Hij staat in rekening met de Heere. En hij heeft het allemaal verspeeld. Want God zelf heeft tegen hem gezegd door de mond van zijn dienstknecht. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. David kon niets meer zeggen. En toch houdt hij vast. Hij houdt vast aan Gods eeuwige onveranderlijke liefde. Zijn trouwverbond. Daar is hij ook zalig in ontslapen, als hij ten laatste zei, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans weet ik dat hij mij een vast verbond gemaakt heeft. David hield vast. Vast, zeggen ja, maar als David nou is werkelijk, nee, wij kunnen zo niet denken. Als Gods lieve geest eenmaal was het maar één keertje in je hele leven. Eén keer. Zeg niet dat een Heer maar één keertje doet, hoor. Maar ik spreek nu maar, omdat ik het niet duidelijker u uit kan drukken. Maar één keertje tot je ziel gesproken hebt. Van gunst, van vrede, van genade. Van barmhartigheid. Nooit geen verandering meer in. Nooit meer. Ja, man, dat is toch wat. En de Heer heeft al zo menigmaal tot mijn ziel gesproken. En ik trek toch altijd weer in twijfel. En ik vrees toch elke keer nog dat ik eeuwig om zal komen. Ook dat verandert daar niets aan. Ook niet. Want de Heer is geen mens zoals wij. Heus niet. Bij hem is geen schaduw nog verandering van omkering. Al de heierlegers van zonde, van schuld. Al uw verkeerdheden. Al uw blindheid. Al uw dwaasheid, uw godvergetenheid. Ik zeg het u nogmaals. Kan er niet één ogenblik verandering brengen in die eeuwige liefde Gods. In die trouw waar de godsman David trots alle moed benemende omstandigheden waarin die verkeerde. Ze hebben vasthield door het geloof. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis uw naam verhogen. Want dat komt nooit meer, zegt de duivel. Nooit meer. Maar het geloof spreekt zo niet. Wanneer? Ik zou het nog om willen zeggen. Heere, u zal toch uzelf weer ontfermen. Nu ja, wij kennen de geschiedenis wel. En wij weten dat een Heere zich ook toen weer ontfermd heeft. Al was het een vreselijke weg die de man doormaakt. Hij is zich ook toen weer over de koning ontfermd. En hij is weer in vrede wedergekeerd. Tot zijn volk en tot zijn troon. Maar hij was daarin nog veel meer. Hij was daarin, was hij ook nog een type van die dierbare zaligmaker. Niet in de zonde, dat bedoel ik niet hoor. Nee, dat is alleen bij ons. Dat is nooit bij onze allerliefste Heer Jezus gevonden. Hij was de reine, de heilige, de onbesmette, de afgescheidene van de zondaren. Maar dat bedoel ik ook niet. Daar was hij geen type van. Maar hij was een type hierin van de Heere Jezus. Dat hij zich door het geloof vastklemde aan zijn God. Dat was het. Dat hij zelfs in de bangste ogenblikken nog zong. Maar de Heere zal de uitkomst geven. Nog vertrouwde op Gods eeuwige liefde. Daar was hij wel een type van de Heere Jezus. Ja, maar zal iemand zeggen, David heeft het toch wel verspeeld. Want, nee, maar dat is de bedoeling niet. Mijn bedoeling is niet om David u voor te stellen als de zaligmaker, want dat was hij niet. Hij was een arme, ellendige zondaar. Maar oud-testamentisch gebruikte de Heilige Geest de godsman David zowel in zijn ambten als koning en profeet als een type van Christus om de volken daaruit te leren. En die woorden zijn ook dikwijls aangehaald. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat is rechtstreeks vanaf David afgeleid en toegepast op onze allerliefste Heere Jezus. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dat moeten wij natuurlijk voor ogen houden. Want anders dan kom ik er niet uit en u ook niet. Heus niet. Want als je alleen ziet op je gans verloren staat waarin dat je neerlegt, waarin dat je beweegt, waarin dat je leeft, ze zeggen, leeft, ja, wij leven een leven uit de aarde aards. Wij leven een leven buiten God en zonder God. Ons hele doen, ons hele laten, is allemaal zonde. Zonde. Ze zeggen, nou, dat is verschrikkelijk. En dat is ook verschrikkelijk. Maar dat is iets, een zaak die alleen het dierbare geloof gelooft. Omdat een Heilige Geest het is die dat ons leert en duidelijk maakt. Leert uit zijn lieve woord. Dat is nummer 1. En toepast aan ons hart in de praktijk van ons leven. En gaat dan zelf, als de Heere ons geleerd hebt, gaat dan eens zelf die praktijk van het leven van hier op deze aarde maar eens na in uw ziel. Maar eens na. Ieder spreekt maar voor zichzelf. Waar, Waar is onze arme ziel bezig om God te prijzen, bovenal? Waar verwonderen we ons in die eeuwige ontfermingen Gods, in de schenking van zijn lieve zoon? Waar? Vraag het je eens af. Waar zijn onze zielsgenegenheden, onze gedachten, zoals ze in ons zijn, gericht alleen op hem die de godloze rechtvaardigt om niet? Vraag het je maar af. Waar is nu de blijdschap des geloofs? Waar is die nu? Waar is onze vertrouwen, onze ziel op die allerliefste Heere die het beloofd en toegezegd hebt dat hij alles voor ons zijn zal? Denkt hij dan. Oh, ik geloof niet dat wij, als we tenminste door God eerlijk gemaakte mensen zijn, hoor, dat we er erg best afkomen. Kon zijn dat iemand nog probeert een beetje zijn stand op te houden. Dat kan. Heb ik ook wel meegemaakt in mijn leven. En ik geloof dat elke zondaar dat wel doet. Ja. Maar nou eerlijk, voor God. Zoals we hier zitten voor Gods aangezicht en staan. Heer, wat zijn we nou? Ieder voor zichzelf. Waar leven we nou? Waar zijn we nou mee bezig? Nou, ik durf het niet eens te zeggen en het hoeft niet ook hoor, helemaal niet. Hoeft niet hoor, ja, het is altijd, als het waarheid in ons binnenste is, wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde, laat het dan maar in het verborgen tussen God en je ziel zijn. Dus, daar mag je klagen, daar mag je zuchten, daar mag je steunen. Daar mag je de naam des Heeren erkennen. Omdat je zo'n grote, dwaze zondaar bent. Maar tegen elkaar moet je het mooi doen. Nee. En ook niet zoals het in de godsdienst dikwijls gepaard gaat. Dan komt er nog een soort vromigheid aan te pas. Dan wordt het nog een soort mode om te kletsen en te rammelen, noem ik maar. Over onze ellende en over onze zonde. En we zijn er dan gelijk nog dik en vet bij ook. Dat kunnen we ook nog hebben, ja. En we drinken onze koffie, zeg ik wel eens, en we eten de koek bij, wat wil je nog meer? En dan zit men toch maar. Dat ook niet, ook niet. Ook bedrog, ook waardeloos. Ook dat bedoelen we niet. Nee. Zeg, maar waar gaan we dan heen vanmorgen? Ach, ik had van de Heere een boodschap te brengen. En dat was zijn eeuwig evangelie. En daar willen we vanmorgen naartoe. En wel gelukzalig, die daar het onderwerp van mag zijn. Maar laten we eerst de Heer om een zegen vragen over ons samen zijn. Wij zingen uit de 22e psalm, het 8e vers en het 13e vers. Mijn kracht is als een scherf van sabberroof. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door den dood het hoofd in het stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samenrukken. Een muitgespan heeft mij ter prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren zo fel het kan. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten disgelijk. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leven uw hart, door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Het is het 8e en het 13e vers uit Psalm 22. Hij wenste met uw aandacht stil te staan uit het u reeds voorgelezene schriftgedeelte en wel uit de profeet Jesaja, het 55e hoofdstuk, de eerste twee versen. Wij noemden nu Jesaja 55, vers 1 en 2, waar het lieve woord van de Heer aldus spreekt: O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Tot zover onze tekstlezing. Ja, ik dacht terwijl ik begon te lezen: o alle gij dorstige. Wat heeft de Heere toch een wonderlijke wijze van spreken. Want het is de Heere zelf die aan het woord is. Al weet ik wel dat de profeet Jesaja hier het middel toe is geweest. Toch was het de geest van Christus die in hem sprak. Dat is u wel duidelijk. Want u weet heel goed, toen onze lieve Heere Jezus op de aarde wandelde, toen sprak hij bijkans dezelfde woorden. Maar dat, toen zei hij: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Toen zei hij: die dorst heeft, die komen en die drinken. En die in mij gelooft, zei die dierbare koning, stromen van het levende water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ach ja, het is geheel de taal van de allerliefste Heren en Zaligmaker. Maar hier is het nog onder het Oude Testament. En onder de oude bedeling was de Heere ook steeds bezig om die grote rijkdom van zijn genade, die ook veel in schaduwen was vervat, heeft meer en meer te gaan openbaren, duidelijk te maken en te verklaren, totdat de volheid des tijds gekomen is en God zijn Zoon gezonden heeft. Gaat alles heen. Alles ging daarheen. Maar al reeds voor die tijd, en moeten wij goed onthouden, toen werd Jesaja, en wie het ook mag geweest zijn, werd toch op geen andere manier zalig als nu. Toen was er geen andere gerechtigheid die voor God kon gelden. Het bloed van stieren en bokken, dat kon toch dat volk niet zalig maken. En hun nauwgezette plichtplegingen aangaande het onderhouden van de dienst des Heren, zoals God hem had ingesteld aan de hand van Mozes. Daar zat toch geen zaligheid meer in voor een zondaar. Dat kon toch niet. Het onderhouden van jaren, maanden, dagen, sabbatten, zegt de schrift. Ja, en toch is het alles door de Heere zo ingesteld. Maar dat was alles heenwijzend. Waar naartoe? Altijd naar die allerliefste Heere Jezus. Maar dat verstonden wij niet, of de Joden niet, maar wij ook niet hoor. Wij verstaan het ook niet, echt niet. Nee, wij verstaan het niet. Al leven we nu midden onder de openlijke, openbare verkondiging, in de volheid van het evangelie der zaligheid, staan wij het nog niet. Nog niet. Maar ja, Toch, ik zeg wel eens in mijn ziel, het zal toch ergens in een mensenleven openbaar moeten komen. Waar hoor je nou eigenlijk bij? Ja, ja. Want als je nou tot aan je dood toe op een kerkbank zit. Zeg, is dat dan zo? Oh ja, er zijn hopen mensen hoor, die tot de laatste snik van hun leven naar de kerk toe strompelen als ze nog maar kennen. En niet graag overslaan. Hier in Hilversum is dat zo erg niet meer. Maar als je nou bij ons op Sliedrecht komt. Nou. Dan is het raak hoor. En dat gaat jaar in jaar uit door hoor. Jaar in jaar uit. En ze zouden het verschrikkelijk vinden. Als ze niet zouden gaan naar de kerk. En dan niet, ik bedoel niet dat ze dan onder een godsdienst van, dat helemaal niks is. Dat ken ook nog, maar ja, die lopen door en zo hard niet. Maar dan nog onder de ware leer der zaligheid, dat wil zeggen onder de rechtzinnige leer der zaligheid. En toch, nee. Nooit horen de stem des Heren en nooit verstaan. Maar net deed je als de Joden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. En dat doet men op honderden wijzen hoor, op honderden manieren. Altijd weer. Men weet haast fijn te vertellen wat een grote zegen dat het toch is, hè? Als een mens onder Gods woord kan mag komen. Ja, dat is men nog echt goed bij de tijd. Echt goed. Ja. Want daar vindt een Heer toch nog een zegen aan. Ja. Als we zijn dag onderhouden. Dat is toch die breuk van ons land en volk. Ja. Daar vindt de Heer toch nog zijn zegen aan. Ja, mijn man, dat is toch een weldaad ook. Ja, een weldaad. Ik heb wel eens gezegd, Heer. Als we nou onder uw woord moeten zitten van onze prille jeugd af, van onze oude dag toe, en we nooit uw stem hebben gehoord, nou dan wens ik wel dat ik nooit geen kerk gezien zou hebben. Want dan zou het vreselijk voor ons zijn. Dan is de duivel nog niet zo verhard als wij. Heb ik wel eens uitgedrukt in mijn ziel. Zo erg. En toch, hè? Nee, die hardnekkigheid die er bij de Joden in zat, die zit er ook bij ons in, hoor, als God er geen eind aan maakt. Wij verstaan niks. We weten niks. Maar nu is het een Heer aan het woord. En daar ga ik eigenlijk liever naartoe. En die begint ook te spreken door de mond van zijn dienstknecht Jesaja. En die voegt zijn eigen zelf sprekend in. En dan gaat het wel in beeldspraak, maar ik heb u vanmorgen reeds gezegd, dat is ook nog zoet. Zoet als je zelf geen woorden meer kan vinden. Dat de Heer het je op deze wijze dan nog voorzegt en duidelijk maakt. En dan staat er, o, alle gij dorstigen. Daar worden dus. Ten eerste is er een aanspraak. Ten tweede zijn er aangesproken. En de derde een inhoud van een kostelijke boodschap. Maar ja, ik denk nou maar aan het eerste. Oh. Dat is God die spreekt. God, dat is een goddelijk oh. Oh, alle gein dorst. Wat spreekt daar nou toch uit? Was het voor mijn ziel toen ik dat woord oh overlegde in mijn ziel? Oh, hoe gebruiken wij, want de Heere die daalt altijd zo laag af, hè. Die daalt altijd af om iets van zichzelf bekend te maken. Daalt hij zo laag af dat hij ons van menselijke dingen gebruik maakt. En hoe gebruiken wij nou het woord o? Dat kan op verschillende manieren gebruikt worden in een mensenleven. Moet u voor uzelf maar eens denken. Er gebeurt een verschrikkelijk ongeluk. Oh, Nou grijpt hem ontroering. Grijpt hem aan. Ontzetting. Dan gebruiken wij het woord over. Het kan zijn dat je een zeer schoon tafereel ziet, het zij in de natuur of op een schilderij. Oh, wat is dat mooi. Vrij weer het woord over. Dan is het weer een uiting van bewondering. Zo vind je dat woord O in ons leven wel terug, hè? Maar nou is God aan het woord. En die zegt ook O. En daar zocht mijn ziel naar de betekenis van dat goddelijke O. O, zegt de Heer. Wat zeg je nou eigenlijk, Heer? Wat bedoelt u nou eigenlijk? Bent u in bewondering? Bent u in verbazing? Nou, in verwondering kan heel goed. De Heere kan zich, want er staat van onze lieve Heere Jezus geschreven, dat hij zich verwonderde vanwege hun ongeloof. Dat kan wel. Maar ja, dan zegt een ander, dat was naar zijn waarachtige mensheid. Goed, goed. Maar nou God zelf, de drie enige God zelf, die zegt, o, alle gij dorsten, o, wat bedoelt dan toch de Heer, als die het woord over ons neerschrijft en ons toeroept. Ik zei, Heere, wat is nou toch eigenlijk uw bedoeling? Nou, ik kan het je niet anders verklaren dan dat in mijn ziel was. Dat is mijn eeuwige liefde, mijn ontferming, dat is mijn trouw, dat is dat de Vader nu zich ontfermt over zijn uitverkorene Jacob. En dat al onze zonden, ook onze diepe val, niet bij machte was om die O weg te nemen. Dat kon niet, want ik heb, zegt Vader, uw lief gehad met een eeuwige liefde. Al raakten wij hem kwijt, al was het dat we onze tong het woord Vader niet meer kunnen uitspreken, nochtans bleef die eeuwig, eeuwig onveranderlijk Vader voor ons. Zijn uitverkoorde, zijn Jacob, zijn lievelingen. En nu komt dat woord over zo duidelijk voor in de ziel. Hij drukt uit met dat ene woord. O, welk een bewogenheid er in hem hebt en in zichzelf gevonden wordt. Over die ellendige, over die verdorven, over die doemschuldige gevallen zondaar. Daar heb je het woord O. O, dat is een O van liefde, een O van meedogen, een O van barmhartigheid. Ja, dat is het. Je zou het dan nog niet meer betekenen. O, ik weet dat er nog veel meer betekenis in dat woord. O, als God zegt O. Want ik zeg, Heere, ik lees ook nog in uw woord dat u zegt, al wat u gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Daar verlustigde u zich ook in uw eigen werk. Ook. Ook. O, alle gij dorstige. Dan kent ook nog een O wezen dat het een verlustiging is van de Heere in zijn eigen werk. Namelijk in de herschepping van zondaren. Staat dat goed? Dat kan ook. Want nou gaat de Heere ze aanspreken. En die zegt, o alle gij dorstige. Dus de Heere gaat ze aanspreken bij hun naam. Dat wil zeggen. Wat ze zijn. Wat ze hebben. Wat ze hebben. De Heere weet alles. Want het is toch eenmaal zijn eigen werk. En dan moet je weer even loslaten het zinnenbeeld of de Oosterse beeldspraak, laat ik het dan maar zo zeggen. Want het gaat hier niet over een natuurlijke dorst. Helemaal niet. Het gaat hier, wat we van in het voorwoord zeiden, het gaat hier een weergave van het innerlijk verlangen en begeren der ziel. Daar gaat het over. Je wil zeggen, ja, maar kennen mensen ook uitwendig dat als beeld, maar de Heer kent ook wel uitwendig, kent hij ons door de dorst vellen. Dat weet ik wel, maar daar gaat het niet over. Nee. Het gaat hier nou maar over dat de Heer noemt zijn kinderen, zijn uitverkorenen, zijn Jacob, zijn lievelingen, mag ik ze zo noemen. Klinkt de duivel niet vriendelijk in zijn oren hoor, als ik dat zeg, dat weet ik wel. Nee, want dan staat hij op zijn achterste poot. Want die zegt, ze zijn allemaal van mij. Nee, zegt vader, die zijn van mij. Oh, alle geitdorsteren, die heb ik gemaakt. Daar heb ik. Daar heb ik. Klinkt niet zo aangenaam voor de Satan. Ook niet voor ons eigen gerechtigd hart, ook niet. Maar dat komt omdat hult altijd weer met Satan. Maar alle geitdorsteren, wat zijn dat dan, die dorstigen? Wat zijn dat dan? Dat zijn mensen die van God bekeerd zijn. Mag ik het zo eens uitdrukken? Dat is heel eenvoudig, hè? Ja. Mensen die van God bekeerd zijn, wat bedoel je daarmee? Maar dorsten ze na, daar gaat het over. Ja, mijn ziel, zongen we dorst naar den Heere, God des levens, ach wanneer. Dus die mensen hebben een innerlijk verlangen, waarna? Naar de God van der leven, en die zijn ze kwijt. Goed zo, nou begrijpen we het. Maar heeft een heilige geest, die heeft zo krachtig in hun hart en leven gewerkt. Want wij moeten Gods lieve woord niet zo algemeen maken als Arminius doet, hoor. Want die is ernaast, wat ik nog even zeg. Die vergist zijn eigen smeren. Ja. Die maakt van ons dorstige mensen. Ja. En wij zijn het niet, hoor. Nee, nee. Wij hebben ook wel dorst allemaal, hoor, van nature. We hebben ook wel onze verlangens. Maar weet je waarna? Naar de wereld. Naar de zonde. Naar de ongerechtigheid. Dat is onze natuur. En weet je wat we nog meer doen? Wijk van mij, zeggen tegen God. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat is onze dorst. Dat is ons verlangen. Allemaal van nature uit. Allemaal. Zoekers, zegt God, van ijdele eer. Opgeblazen. Dat zijn ze. Eerzoekers. Daar dorst de zon daarna. Geldzoekers. Daar dorst de zon daarna. Ja. Ja, maar ja, er zijn toch ook nog wel natuurlijke verlangens die goed zijn. Nou, als ze buiten Christus. Nee hoor. Dan is zelfs het natuurlijkste, dat maken we nog duivels. Ja. Het is een weldaad. Bijvoorbeeld als iemand, ik wil maar natuurlijk voorbeeld geven, dat iemand in het natuurlijke zijn uiterste best doet om zijn vrouw en zijn kinderen te onderhouden. Hé, een grote zegen. En daar alles aan opoffert, zouden we dan maar zeggen. En dat hij als het ware sterk verlangt om zoveel mogelijk te verdienen, hé, om voor zijn gezin ten goede te komen. Dat is op natuurlijke toch wel een weldaad, ja. Maar als het alleen natuurlijk is, is het duivels en verkeerd. Zeg, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, mens, nou we toch uitschijnen. We zijn bezig om de dingen deze aarde boven alles te laten gaan. Nee. Ik moet zien dat ik voor die jongen dat, en ik moet zien dat ik voor die jongen dat, en ik moet zien dat ik zus en zo. Ja, ik heb het al zo dikwijls gehoord. Maar dat is toch goed? Nee, dat is niet goed. Dat is duivels, dat is natuurlijk, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Dat is geen goede dorst. Dat is ook een dorst van Adam, hoor. Dus dan moet je die ijverige mensen ook nog. Ja, nou ja, dat moeten ze dan maar zelf weten. Ze hebben mij nog zo dikwijls verweten dat ik dat niet was. Dus mij hindert het persoonlijk niks. Helemaal niks. Want ik zei, lieve Heer, hoe kalmer dat het maar gaat hier op aarde met me, hoe beter dat ik er aan toe ben. Ja. En wil u me alsjeblieft maar helpen om te doen hetgeen u me op de hand gezet hebt om te doen. Hey, maar laat ik toch nooit dromen, lieve heren, dat ik mijn vrouw en mijn kinderen moet onderhouden. Laat ik dat toch nooit dromen. Want ik heb mijn eigen amper op de been houden, dat ken ik niet eens. Dat staat anders. Ja, maar man. Nou ja, goed, dan doe je ook je best. Toch een beetje anders, hoor. Een beetje anders. Beetje anders. Daarom zeg ik wel eens, nee, de natuurlijke dorst die we allemaal hebben, als dat buiten genade valt, dat wil zeggen, buiten de liefelijke inwoning en werking van Gods geest, is ook allemaal nog zonde. Ook allemaal nog verkeerd. Nou, dan weet ik het niet meer. Kan je beter maar thuis blijven, zal iemand zeggen. Nou, dat is allemaal van ons, want wij hebben niks te willen. Wij hebben niks te kennen, wij hebben niks thuis te blijven. Want de duivel is een meester en die drijft ons voort. Hey. En van onszelf hebben we ook nog niet enige kracht en goede nood. Weet ook nog bij zitten. Dus laten we nou alsjeblieft er maar mee uitscheiden om de eeuwige woorden Gods in een algemene zin toe te passen. Zoals ik uit deze woorden ook meer dan eens gehoord heb. Dan begint men eerst uit een algemene zin en dan wordt men persoonlijk. Jazeker. Maar God is alleen maar persoonlijk, hoor. Persoonlijk. En die begint zijn ellendigen aan te spreken en ze bij hun naam te noemen. Wat niemand meer is van nature. Niemand. Want niemand vraagt er naar God en niemand zoekt er God. En nou komt God. En die zegt, o alle gij dorstige. Ze zijn er. Ze zijn er. En als ze er niet zijn, mag ik het zo eens uitdrukken, dan roept God ze door dit woord tot dat ze er zijn. En nou begrijp ik het helemaal niet meer. Ja, gewis. Zo is het. Gewis. Want je kon vanmorgen nog als in de kerk gekomen zijn, dat je alleen nog maar vervuld bent met de dorst die we allemaal van nature hebben. Met al die begeertes en verlangens die tenslotte bij de dood allemaal wegvallen en die je niet anders opgeleverd hebben als het verderf. En waarin God niet is gekend en geërkend. Zo kon je in de kerk komen. En de Heer kent door middel van zijn lieve woord, o alle gij dorstige, je als een dorstige de kerk uit laten gaan. Dat hij in één ogenblik tijd in je gemis brengt. En dat je zegt, arme man, jonge meid, wie ik ben, waar heb ik me nou altijd druk mee gemaakt? Want als ik nou zo moet sterven, dan ben ik voor eeuwig verloren. Eeuwig verloren. Staat ik er buiten. Jongen, dat is wat, eer dat een mens er toch buiten komt. En toch, de Heer doet het ook met deze woorden. En hij heeft die gelijk die dorst in je ziel gebracht. En geldt gelijk voor je arme ziel, alle gij dorstige. Dan wordt toch je naam genoemd. En zelf weet je dan dat je geen dorstige meer bent. En dan alleen dorst je naar de levende God. Dan alleen. Dus het is een wonderlijk geheim. Maar alle gij dorstige komt tot de water. Wat betekent dat, tot de water? Nou, dat klopt. Als je het natuurlijke dorst hebt, dat weet u en ik ook wel, dan is er niks heerlijker als water. Als iemand die een glas water geeft, dan knapt hij helemaal op. Ja. Het is natuurlijk of duidelijk genoeg. En daarom vind ik het zo kostelijk dat deze beeldspraak, alle gij dorstige, komt tot de wateren. Dat de Heere dat vasthoudt. Want de Heere die houdt ook zijn in zijn woord alles vast. Want die zegt dat de wateren worden in Gods woord voorgesteld, dikwijls, als het eeuwig evangelie. Moet je maar opletten. En het evangelie der zaligheid wordt vergeleken bij de water. Ze kwamen vanuit de dorpel, lees je in de Ezechiël, vanuit het huis des Heren onder de dorpel door naar buiten. En ze verspreiden zich, die wateren, tot aan de Dode Zee toe. De wateren van het eeuwig evangelie onze Gods. En ik heb wel eens gelezen, ik weet niet hoeverre dat die lezing juist is, maar ik had toch alle achting voor de man die het schreef. Het was van William Huntington, dat die dacht dat hij aanhaalde dat de ster als hem viel op de wateren. En de wateren, zegt Johannes, die zijn bitter geworden. En de mensen hebben ervan gedronken. En een derde deel der mensen is erdoor gestorven. En dan brengt hij dat over. En dan zegt hij, dat was Arminius, ster. En die viel algemene liefde en die viel op de wateren van het eeuwig evangelie Gods. En toen zei hij, hebben er duizenden, ja miljoenen mensen, kind, drinken ervan en komen eeuwig om. Zo verklaarde hij dat. Maar weer gebruikt hij weer het evangelie als de wateren Gods. En dat bedoelde ik nu. Alle gij dorstige komt tot de wateren. Dus dan gaat het in de eerste plaats over een mens die door Gods geest is dorstig gemaakt naar de levende God. Daar gaat het dus over. En die wordt genodigd om te komen tot het eeuwig evangelie. Dat is het. Tot de water. Want, en dat is dan hier het eeuwig evangelie onze Gods. Dat is die beleide boodschap des Heils, waarin dat er voor verloren zondaren zaligheid is. Dat er voor doemschuldige mensen, kinderen, hellewichten, de hemel is. Dat voor mensen die onder het rechtvaardig oordeel Gods moeten wegzinken. Geen rechter, maar een goedertierende vader in de hemel is. Wateren van het eeuwig evangelie, ze vloeien heen. Dat er gepredikt wordt aan die doemschuldige, dorstige zondaar. Dat hij alles krijgt van de Heer. Alles. Wat krijg ik dan, Heer? Je krijgt van mij vergeving van al je ongerechtigheid. Maar wat krijg ik nog meer, Heer? Je krijgt mijn beeld weer terug. Krijg je weer terug. Dat is helemaal onbegrijpelijk. Dat is, dat bestond toch in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ja, krijg je weer. In mijn gunst, in mijn liefde. Maar Heer, wat krijg je nog meer als je de wateren des evangelies hoort ontvouwen? Wel, je krijgt van mijn eeuwige heerlijkheid, zaligheid, blijdschap, vrede. Storeloos. Wat? Heren, dat kan ik niet begrijpen, zegt de zondaar. Nee, nee. Is ook niet te begrijpen, mensenkind. Daar ben je te nietig voor. Maar je krijgt het van me. Ik geef het je allemaal. Kom tot de water. Kom. Kom. Veroordeelde. Verdomde zondaar. Zijn ze dat dan? Ja, gewis hoor. Dat zijn de dorsteren. Kom tot mijn lieve zoon. Mag ik het zo ook nog uitdrukken? Ja, ook rustig. Zeg ik ook niets te veel. Kom tot de water. En alles geef ik je, want die wateren houden alles in. Die houden voor je in vrede, blijdschap, zaligheid, gunst, liefde, gemeenschap, God, eeuwig leven. En dan is er nog een zaak in opgesloten. Dat wil ik je ook nog zeggen. Kijk, ja, dat heb ik in mijn eigen ziel maar zo menigmaal over verwonderd. Wat is dat dan? Wel, komen we nooit meer uit. Nooit meer uit? Nee, nee. Nooit. Wat God ons nou gaat geven, nee, daar is geen verandering meer in. Geen duivel zal nooit meer de kans krijgen om ons te verzoeken. In die heerlijke. We zijn nu onvalbaar. Onvalbaar. Dat zit ook in die wateren van het evangelie. Dat is helemaal onbegrijpelijk. Dat is helemaal niet meer te volgen voor een arme worm. Heer, kan ik dan nooit meer uit je liefde komen. Nooit meer. Nee, nooit meer. Ja, maar heren, ik heb het zo goddeloos afgemaakt. Hoor je hem klagen, die klaagt. En ik ben zo'n trouweloos mens. Nooit meer. Ik blijf eeuwig dezelfde voor je. De water van het evangelie. Maar heren, ik ervaar toch nog wel in mijn ziel. Vooral heren, als het zo misgaat met mij. En ik geen stem en geen opmerking meer vind. Dan ervaar ik toch in mijn ziel. Kijk, dan begint hij ook uit zijn ervaring te spreken. Nou, dan is het al kwijt, hè. Want als wij over onze ervaring gaan spreken, is het echt al kwijt. Maar wat is dat dan? Wel, ik ervaar dat ik zo toch niet voor God kan bestaan. Er is geen gebedje meer in mijn ziel. Ik ben zo wereldgezind. Ja, dan hoor je die worm. Je moet er nog om lachen ook tussenbij. Mag je eigenlijk ook gerust uitlachen hoor, geef niks. De heren vindt dat wel goed. Ja, als je eigen maar uitlacht. In je godsdienst. Maar zo is die dan bezig. En dan knaagt dat zo, hè, in dat geweten. Dan knaagt dat zo. Want die wet is zo heilig, groot en goed. En de Heer is toch zo waardig. Zeggen we er ook nog bij. Om geëerd en gediend en gevreesd te worden. En hoe zit ik daar nou? Of hoe gaat ik daar nou? En hoe loop ik daar nou? Maar. Komt, zegt de Heer. Wat? Tot de water. Komt. Eeuwig evangelie. Onveranderlijk zondaar heb ik je lief. Onveranderlijk heb ik in mijn beide handpalmen gegraveerd. Maar, ja, maar zeg een ander, dat is een leer, daar kan je dan de goddeloosheid ook nog mee goed praten. Moet je het maar eens proberen, zoals gezegd. Maar eens proberen, of dat je met de reine leer der zaligheid in je hand je goddeloosheid goed kan praten. Als je dat kent, nou, dan weet je nergens van. Eerlijk niet hoor, echt niet. En je gaat achter elkaar naar de verdoemenis. Want je hebt geen part nog deel in de erven der heiligen. Geen part nog deel. Nee. Maar Paulus zegt, zullen wij de zonde doen, opdat de genade te meerder worden. Dat zijn verre. Wij, die de zonde afgestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven, die allerliefste zalig maken, die zich doodgeliefd heeft op het vloekhand. Toen die oude mens, laat ik het dan zo eens zeggen, die eerste oude Adam, met hem aan de vloekpaal sloeg. Daar gaat het over, kruiste. En hem de dood deed ingaan. Weg deed. Dat was het loon van ons. De zondiging der zonde is de dood. Kijk, als je nou een koning hebt, dan gaat het bij mij maar over. Paulus zegt, hoe? Hoe zullen wij, die van den Vader onze lieve zoon gegeven zijn, wij, voor wie die oude boze schelm gestraft is in Gods lieve zoon en vernieuwd is, zal die ooit nog zijn kop, denk je, hier opsteken om de boventoon te voeren in ons leven, in ons hart? Kan toch niet? Hebben nou een andere meester? Hebben nou een dierbare zaligmaker? We zijn nou goden tot dienstknechten gemaakt. Dat bedoelt een apostel. Dat laatste vergeet het maar. Wat we daar klaarmaken in betrekking tot de leer der zaligheid, alsof die goddelozen en ondankbare mensen zou maken, nou, dan zijn we er helemaal niet bij, hoor. Helemaal niet. Dat maakt de duivel alleen maar. Maar nooit die arme verloren doemelingen. Kom tot de water. Kom, zegt de Heer Jezus. Kom tot de water. Hoort het maar, o zondaar. Ik heb alles voor je in orde gemaakt, hoor. Ik heb alles voor je klaargemaakt. Alles. En ja, de Heer gaat verder. Hij zal je nog grondig aanwijzen ook. Nog aanwijzen ook, ja. Gij, die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Dan vind ik dat een beetje vreemd. Ja, komt, koopt. Zonder geld. En zonder prijs. Wijn en melk. Komt, koopt en eet. En er staat vooraf, gij die geen geld hebt. Nou, je weet, het geld is het middel waardoor dat je moet kopen. Ja, dat weten we toch allemaal wel. In beeldspraak nu gezien. Als de winkelier tegen je zegt, kom binnen man en koop dat of dat van mij. Dan weet je dat je portemonnee uit je zak moet halen als je erop ingaat. En dat je betalen moet. En hier staat geen geld. Staat er. En gij die geen geld hebt. Geen geld hebt. En toch komen. En toch kopen. Nou, je hebt geld nodig om te kopen. Staat er. Ja. Kom, koop zonder geld. En zonder prijs. Laag of hoge prijs, komt er niet bij. Zonder wijn, mijn en melk. Zonder prijs, wijn en melk. Dat is nog het beste van het beste ook. Ja, maar het gaat ook over de evangelie, hoor. Dat is het beste van het beste. De wijn. De wijn die wordt gebruikt ook in het avondmaal des Heren. Denk erop. Waar zij mee afgebeeld wordt, de vergieting van zijn allerkostbaar bloed. En de melk, oh de melk, die wordt steeds afgemaand voor het eeuwig evangelie Gods. Je moet denken, de melk wordt ook steeds afgemaand in het natuurlijke, voor als je zwak bent. Moet je een glas melk drinken, extra. Is o zo goed, zeggen wij dan. De kleine kindertjes krijgen de melk. Melk is zeer goed. Maar wat is het dan in het geestelijke, wijn en melk? Nou, in het geestelijke is het niets anders wat ik u zeg. Als dat die allerliefste, dierbare Heere Jezus zijn dierbaar bloed voor je vergoten heeft. Maar man, ja, dat is die wijn. En dat hij je nu gaat voeden met het eeuwig evangelie der zaligheid, de melk. Wat ga je dan doen, lieve heren? Wel, ik ga het je alles vertellen. Ik ga het je alles bekendmaken. Alles bekendmaken en vertellen. Ja, alles. Wat vertelt u me dan? Wel, luister dan. En naar het lieve woord des Heren. Dat ik alleen het ben die al je heil volmaakt. En dat de Vader in mij alleen al zijn welbehagen hebt. Ja, dat hij zelfs zegt, hoort hem. Hij is mijn geliefde zoon. Allemaal vertellen. Had ik je allemaal leren. Zo voed ik je met de melk van mijn eeuwig evangelie. En er komt wel wat bij, want er staat nog een vraag tegenover. Het is alles even vreemd hoor, want of even wonderlijk. Want daar staat er, waarom weegt gij lieden geld uit? Dus hebben ze ineens weer wel geld. Maar eerst zegt een heer, komt, koopt en eet zonder geld. Dus dat daar geen zin opgesloten. Je kan komen zonder cent op zak. Zonder iets te hebben. Kan je kopen. Als je zo niet komt, nou zal ik er ook nog iets bij zeggen. Dan kan je niet kopen. Kan je dan niet kopen? Nee. Want het kopen houdt ook nog een zekere voorwaarde in. Laat ik het zo eens uitdrukken. Ik weet niet goed of ik het u duidelijk moet maken, maar een voorwaarde. Die man die krijgt 2 kwartjes. En ik krijg dan dat pond suiker. Maar die 2 kwartjes, die moet ik eerst betalen. En zo eens uit te drukken. Dat is natuurlijk duidelijk genoeg. Maar nou, zegt de Heere, komt, koopt. Gij die geen geld hebt, dus dat valt weg. Dat valt weg. Geen voorwaarde meer. Maar toch staat er weer, koopt. Dus er moet toch gekocht worden. Dan krijg je dus net andersom. als je het goed verstaan wil, krijg je net andersom. Nou kan je alleen maar krijgen als je plat zand bent. Dat is de zaak. Want die voorwaarde van dat geld is er tussenuit. Zo is uit te drukken. Maar als je ook zo komt, dan heb ik zonder prijs voor je wijn en melk. Nou gaat het iets duidelijker worden, zegt de zon daar in zijn ziel. Wat bedoelt hij dan, lieve heren? Wel, arme verloren, doemschuldige zondaar, je hebt alles verspeeld. Je hebt mijn verbond verbroken, dat bedoel ik, dat zegt de heren. En nu is er van u geen verwachting meer. Je kunt nooit meer in mijn gunst komen door iets van of uit van uzelf, nooit meer. Je hebt het heilige gebod overtreden. En dat heilige gebod kan nooit anders meer doen als u, na mijn rechtvaardig oordeel, verdoemen, vervloeken, dat is het. Jammer. Nou ja, vraagt de heren, waarom? Nou ga ik terug naar het volgende. Waarom weegt gij lieden geld uit? Voor hetgeen dat geen brood is en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Waarom doe je dat? Hoort het nou eens goed, zondaar? Je kan komen, of je mag komen, laat ik het zo zeggen. Ik zou het dus eigenlijk, ik heb u gezegd, er zit vaders trekkende liefde ook nog in, hoor. De heer is bezig om zijn zoon naar hem toe te trekken. Ja. Maar geen cent op zak, dat is het. Want je hebt het niet. Gij die geen geld hebt, je hebt niks meer. Je hebt niet enig vermogen meer in en van uzelf. Niks meer. Jongen. Maar nou vraagt de heren er weer overheen. Waarom weegt gij geld uit? Hé, dan hebben ze toch weer wat. Ja, dat is het de duivel ons wijsgemaakt. Dat is het. Die heeft ons dat wijsgemaakt. Dat we nog wat hebben. Ja. Je hebt gezegd tegen de mensen. Je moet niet denken dat de mens helemaal doodgevallen is, hoor. Hij is geen stok en geen blok. Daar is hij mee begonnen. Heeft hij ons wijs gemaakt? Ja, maar hij is er ook geen stok en blok. Nee, wie praat er nou over een stok en blok als hij het over een mens hebt? En als hij het over zijn geestelijke dood hebt? Onzin. Stok en een blok, dat is niks. Zeg, dat heeft helemaal niks in betekenis. Zeg, maar onze geestelijke dood, dat houdt heel iets anders in. Dat houdt in dat wij ons wel degelijk bewegen en leven. Wat? Al is het dan een leven in de dood. Maar dat is goed dat in. Want is de eigenschap van de natuurlijke dood. Dat is om te ontbinden en te verteren. Nou, de eigenschap van onze geestelijke dood is dat we in bittere vijandschap ons bevinden en tot ontbinding overgaan. Tegenover onze goede God, maker en schepper. Dat is dat. Geen stok en geen blok. Maar al die kraatjes maakt de duivel weg. Maar ja, dan kom je verder. En dan begint hij je te vertellen wat hij doen moet. Dat hij aan mensen je moet de wet onderhouden. Ja, natuurlijk. De wet, die heeft God gegeven. Dat is de duivel, hoor. Zeg, nee. Ja, dat doet de duivel. Die doet dat. Houdt hij je jaren mee op de been. Jaren mee. En als je niet behoort bij het getal van Gods eeuwige uitverkorenen, dan sleept hij je er nog mee naar de hel. Ja. Maar dat kan niet, want die onder het zegel legt van Gods verkiezende liefde, die gaat eraan. Maar moet dan de wet niet onderhouden worden? Gewis. Dat is zeker. Maar al moet de wet onderhouden worden, dan wil dat nog niet zeggen dat wij dat vermogen. Daar zijn we mee in de war. Dat heeft hij ons verkeerd ingelicht. Want wij hebben die wet vertrapt, verschopt en verdaan. En elke poging die wij ondernemen, is een poging, we zijn buitenspel gezet. Zo om ze uit te drukken. Nou, ik kan niks meer beginnen. was wel goed toen de Heer ons maakte, zeker. God is heilig, rechtvaardig en goed. Dan bekeert niets aan, hoor, niets. Ha, wij staan buitenspel. Wij, zegt een apostel, wij hebben die wet krachteloos gemaakt. Door onze zonde, om ons te rechtvaardigen. Nee, zegt de duivel, doe je best. Werken, betalen. Geld, geld. Smartelijke arbeid verrichten. Je moet dit, mens, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En dan gaat de zon daar, hoor, en ik weet het. Weet het bij eigen ervaring en jullie ook misschien. En je dacht, ach, heren, wat heb ik toch aan het sjouwen geweest en aan het ploeteren van binnen. En ik kon het maar niet goed krijgen. Ja, er was misschien wel eens een ogenblik dat je eens goed gesteld was. Dan dacht je dat alweer een heel gangetje ging. Ja, waardeloos, zegt de Heer. Gooi weg dat allemaal, allemaal weg. Waarom doe je dat? Waarom? Want je zal er nooit mijn gunst in vinden, nooit mijn liefde, nooit mijn vrede, nooit mijn zaligheid die ik voor je bereid heb, arme doemeling. Hoor toch naar mijn lieve woord. Hoort het, zegt de Heer tegen die zondaar. Naar mij. Naar mij. Och, en eet het goede. O, mensen. O, het is die honger. En die dorst. Naar die gerechtigheid. Of ik ooit nog weer met God verzoend en bevredigd zal raken. Ja. Of er nou waarlijk nog een weg is, hè, om daar uit te komen. En nou niet de weg van Mozes, hoor. Dat walg om. Want dat kan niet. Ik heb eens tegen iemand gezegd, kijk dan naar het volk Israël. Kijk dan. En zie hoe het afgelopen is. Die weg die liep dood. Die weg die liep naar dood. Die hebben de wet van Mozes genomen. Uit het verbroken verbond der werken. En ze hebben al de vloeken over er gehaald. Allemaal. 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 Ze zijn verjaagd, verdreven. En tenslotte zijn die vloeken doorgetrokken. Zo ontzettend, zei ik toen tegen die man dat. Ten laatste is alles verwoest. Toen hebben ze altijd maar vastgehouden aan Mozes. Hebben ze altijd maar aan vastgehouden. Aan Mozes. Moesten hun doen. En wat deden ze toen nog meer? Toen hebben ze onze dierbare zaligmaker. En dat doen we allemaal, hoor. Als God ons maar ontdekt. Maar die hebben ze nog aan de vloekpaal geslagen ook. Dan hebben ze de eigen zaligheid ook nog vermoord. Nou, dat is dan het einde van Mozes. Nee, zegt de Heer, hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goed. Naar mij. Naar wie moeten we nou luisteren? Alleen naar de Heer Jezus. Dat wil nou de Heer. Dat wil nou de Vader. Ja. Dat werkt nou de Heilige Geest. Alleen naar Hem. En wat horen we dan van Hem? Dat Hij alleen goed is. Hoef je eigenlijk niet meer op te winden, hè? Als ze tegen je zeggen dat er niks van je deugt. En dat je niet goed bent. Dan zeggen we, oh, dat heeft niks te betekenen. Maar ik heb een koning, die was goed. Als ze tegen je zeggen, je bent een bedoeler van je eigen, ja, dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang. Maar ik heb een koning, die bedoelde de ere zijn vaders. Oh, eet het goede. Eet het goede. Wat heb je nog meer, als je niks meer hebt? Wat heb je nog meer? Wel, heiligheid, heb je daar gebrek aan? Laat uw ziel in vettigheid zich verlusten. Ja, maar ik ben hier geen heilige man. Nee, dat heeft de Heer ons wel geleerd. Hè? Ja, maar ik, als ik nou eens naar die kijk, of, dan moet je niet doen, waarom weeg je geld uit? En arbeid voor hetgeen die verzadering kent. Hoort dan dachtelijk naar mij, de Heer Jezus. Wat heb je niet zonde? Heb je geen heiligheid? Nee, lieve Heer, ik ben onrein. Wallig van mijn hoofd tot mijn voet zo toe. Hier zo. Je hebt mijn reinheid. Mijn heiligheid. Kijk je naar hem, nou luister je naar zijn stem, wat hoor je van? Wie van uw lieden overtuigt mij van zonde? Nee. Vader, ik heb uw naam beheerd op de aarde. Voor hem. Laat uw ziel in vettigheid zich verlusten. Dat wil nou de Heer. In vettigheid zich verlusten. Alles heb je in hem. En dat krijg je nou allemaal om niet, hoor. Om niet. Daar kom ik in de namiddag nog op terug. Het is alles, alles gegeven. Er is niets van mij en van u meer bij. Ach, dan gaan we maar naar huis. En waarmee? Wel, lieve heren, ik begrijp het niet. Ik kan het niet verstaan, zegt mijn arme ziel. Maar u heeft het gezegd en daarom zal het eeuwig waar zijn. Amen.